Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste plaats dat vanmiddag de Pinksterviering van de zondagsschool zal zijn. Die begint om 14:15. Zal worden uitgezonden voor de kerktelefoon. En ieder die dat bij wil wonen is van harte hiermee uitgenodigd. En de tweede mededeling is dat we u herinneren aan de zendingscollecte die vandaag zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu gemeente uit Psalm 111, de versen 1 en 3. Psalm 111, de versen 1 en 3. Looft, halleluja, looft de Heere. En het derde vers, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 1 en 3. Van Psalm 111. We stellen ons nu onder de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Psalm 119 vers 3. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u op deze eerste Pinksterdagmorgen kunt vinden in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen, daarvan de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen met de hulp van de Heren nadenken over een gedeelte uit deze bekende geschiedenis. En de woorden van de tekst kunt u vinden in de versen 16, 17 en 18 van Handelingen 2. Handelingen 2, de versen 16 tot en met 18. Waar we het woord van de Heren en onze tekst lezen. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Tot zover. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige en volkomen Heere, gij die in al uw deugden de oneindige, de majesteitelijke, de heilige zijt. Wij buigen ons neer voor u aan de morgen van deze dag. We zeggen uw naam eerbiedig dank dat wij vanmorgen in de kerk mogen zijn op deze bijzondere dag. De dag die niet alleen een gewone zondag is, maar ook een gedenkdag. De dag waarop wij ons te binnen mogen brengen hoe dat de Heilige Geest nu alweer zoveel eeuwen geleden met majesteit en met macht is uitgestort. Hoe daarmee de laatste dagen begonnen zijn. Het laatste tijdvak van de geschiedenis van deze wereld. En het laatste tijdvak van de geschiedenis van uw kerk. En in dat laatste tijdvak leven wij, in de nadagen van deze 20e eeuw. Heere, zou u ook in deze late dagen diezelfde geest die met Pinksteren eenmaal uitgestort is, ook aan ons willen schenken. Want als er iets is wat wij nodig hebben op de dorre akker van ons leven, is het dat de regen van uw geest mild wordt uitgestort. Als er iets nodig is op de dorre velden van de kerken, zoals wij die onder ons en rondom ons heen zien, dan is dat dat de geest komt vanuit het noorden en vanuit het zuiden, vanuit het oosten en vanuit het westen. Vanuit de vier hoeken van deze aarde. En daarom smeken we van u, kom o geest des Heren. En wil u zondaren tot bekering brengen. En wil u uw kerk verlevendigen en vertroosten. Afbreken in zichzelf en bouwen in het allerheiligst geloof. Wil de dorheid en de dodigheid wegnemen. En wil het leven van de genade vernieuwen. Opdat de vruchten van het werk van de geest zichtbaar mogen worden. Heere, wil u dat doen. We smeken dat voor de kerk over deze wereld. Maar we smeken het heel in het bijzonder. Over onze gemeente. Over onszelf. Over onze kinderen. En dan moeten we het belijden aan de morgen van deze dag. Dat wij geen enkele reden kunnen aanvoeren waarom u dat zou doen. Wij en onze kinderen, wij zijn zondige mensen. En wij hebben het er niet naar gemaakt dat u op ons zou neerzien en druppels of stromen van uw geest zou uitstorten. Bovendien moeten wij het belijden dat we niet alleen onmachtig zijn om het goede te doen, maar ten diepste vijandig staan tegenover u. We verzetten ons tegen u. Dat doen we als we onbekeerd zijn. Maar zelfs uw kinderen weten van de vijandschap die er zo in hun vlees kan wonen tegen u en tegen uw werken. O Heere, verzoen die schuld. Maar wil ook niet met ons doen naar onze schuld. Maar zie ons aan in uw eigen werk. En dat komt toch ook op deze Pinksterdag zo heerlijk tot uiting. Dat u zonder iets van de mens, zonder iets wat in aanmerking kwam, terwijl mensen een vijandig hart hadden, dat u toch met uw geest kwam, soeverein. En dat u uw woord vervulde. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En dat u ook op de dienstmaagden en de dienstknechten uw geest zou uitstorten. Heere, dat hebt u gedaan op de Pinksterdag. Maar wil het bevestigen, opnieuw bevestigen, ook onder ons. En wil onder onze jonge mensen, onder onze jongelingen, onder ons allen, ook onder de ouderen, uw geest zenden. En laat het zien, Heere, uit soevereine genade, dat u nog diezelfde God zijt. Want wat zou uw heilige naam daar toch in verheerlijkt worden, wanneer uw zondaren ook onder ons en onder onze jonge mensen en kinderen zou bekeren. Heere, doe het naar uw eigen belofte. En wil die Pinksterbelofte ook op deze dag genadig en gunstig waarmaken. We smeken van u, Heere, wil u niet alleen aan ons denken. Niet alleen aan de kerken hier in ons vaderland, in alle ingezonkenheid, waarin zoveel nood is, zoveel nood ook die zo weinig beleefd en beseft wordt. Maar denk ook aan de kerk verbreid over deze wereld. Vandaag worden we bijzonder ook stilgezet bij het feit dat het evangelie, wat door de kracht van de geest van Pinksteren verkondigd mag worden, de uithoeken van de wereld zoekt. Want gij hebt uw kerk de opdracht gegeven om de uithoeken van de aarde met het evangelie bekend te maken. Ga dan heen. En we smeken, Heere, wil u het werk van de zending gedenken. Dragen alle zendingsarbeid aan u op. Op welke eenvoudige manier en namens welke kerk of organisatie dat ook verricht wordt. Heere, Laten zij die uw woord verkondigen op de zendingsvelden, waar dan ook getrouw mogen zijn dat de bazuin een helder geluid mag geven. En wil u het werk van de zending zegenen, alle zendingsarbeiders zegenen en geven dat zij ervaren mogen dat u door uw geest hun werk niet ijdel wilt doen zijn. Wil u, Heere, in de moeite en in de zorgen die er ook op het zendingsveld kunnen zijn, bijzonder uw hulp en bijstand schenken. Wil heel in het bijzonder zijn met de zendingsarbeid die namens onze kerken plaatsvindt. We dragen alle zendingsvelden, ook de vroegere zendingsvelden, aan u op. Allen die daar werken, we smeken u ook voor uw zegen, voor hen die zich voorbereiden om het zendingswerk te gaan beginnen. Heere, wil u uw geest schenken en door uw geest wonderen doen, opdat zendingsarbeiders gezegend worden, maar ook velen die vreemdeling zijn van u en in het blinde heidendom verzonken zijn, tot het licht van het evangelie gebracht mogen worden. Geef dat wij in dat licht ook onze gaven mogen brengen, met een bede in ons hart, en dat we mild mogen offeren, omdat zielen die ten dode wankelen in het verre heidendom ook op deze wijze bearbeid kunnen worden. Heren, we smeken van u, wees u met ons als gemeente. We vragen u, wil u zijn met allen die het moeilijk hebben. We denken aan hen die in rouw zijn, aan allen die iemand die hen lief was moeten missen. Dat kan bijzonder op de gedenkdagen heel nadrukkelijk spreken. Wil u troost schenken in het verdriet. Daarbij denken we niet alleen aan de velen uit onze gemeente die in de jaren die voorbij vlogen bij het geopende graf stonden. Maar we denken ook aan de familie Blom uit Meerkerk. Nu voor ons toch zo onverwacht onze oude broeder, dominee Blom, de afgelopen week overleden is. Heren, vele jaren lang heeft hij met de liefde van zijn hart in alle eenvoud het evangelie van vrije genade mogen verkondigen. Veel heeft hij in stilte mogen betekenen. Maar bovenal, en dat is het grootste, was er in zijn leven die genade van u. Heere, wil u de bedroefde familie hier en ook in Canada bijzonder vertroosten. Wil u geven dat zij hun vader mogen nastaren zoals wij ook hem mogen nastaren. Als een dienstknecht die in alle eenvoud begonnen was om de eer van uw naam. En wil u geven dat ook in de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, datzelfde werk van uw genade mag blijken. En zou u hen ook dinsdag bij de dag van de begrafenis allen willen ondersteunen. We smeken u ook, Heere. Wil u geven dat u zo telkens weer wij opgeschrikt worden door ernstige ziekte van predikanten, maar ook door het sterven van predikanten, nu ouderen wegvallen, de laatste jaren verscheidenen, dat wij van u mogen vragen of u die lege plaatsen wilt vervullen met mannen die u vrezen, die iets mogen kennen in hun eigen leven van het leven van het waarachtige geloof en van de oefeningen van het geloof. En die uw woord mogen uitdragen. Heere, stoot hen uit in de wijngaard. Want het is geen werk wat wij mensen hoeven te begeren wanneer we zien op het menselijke. Het is een onmogelijk werk. Het is ook een werk wat alles vraagt. Heere, maar wil u uitstoten. En geef dat het de liefde van het hart mag worden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En zou u dan ook willen geven dat zij die in het ambt staan, te midden van alle dingen die deze dagen en in deze tijd op ons afkomen, geoefend mogen worden door u. En geleid mogen worden door u. Heere, schenk dat predikanten zoals de apostelen ervoor mogen waken. Om zich allereerst te geven tot het woord en tot het gebed. En bewaar ons ervoor om ons te geven aan allerlei dingen die daarvan aftrekken. O God, wil u de kerken verblijden en wil u uw naam verheerlijken. Door ook hen die het evangelie verkondigen, kracht en bediening te schenken van u. Opdat er vrucht mag vallen en zegen mag zijn. Heere, schenk daartoe ook de geest van Pinksteren, ook vanmorgen, ook onder ons. We bidden u, Heere, wees u met allen die op andere wijze het moeilijk hebben. We denken ook aan degenen onder ons die ziek zijn. Wil u hen allen voor uw rekening nemen, ondersteunen en hulp bereiden van boven. En wil u, o getrouwe en eeuwige God, en allen nabij zijn. We denken aan broeder Van Wezel uit Bruinisse, die deze week korte tijd weer in het ziekenhuis moest verblijven. Heere, we zeggen uw naam dank dat hij weer terug mocht keren naar huis. Maar we willen hem opnieuw en bij de voordeur aan u opdragen. En van u smeken of u hem genadig voor uw rekening wilt nemen. En bijzonder ook in zijn omstandigheden wilt gedenken met zijn vrouw en de kinderen. Heere, geef dat er uitkomst, kracht, hulp en genade van u mag zijn. En wil u alle dingen nog wel maken. We vragen u, zegen ons zo deze dag. Wees u met ons. We doen geen beroep op iets van ons, want wat zouden onze werken betekenen? Ze zijn niets dan een wegwerpelijk kleed. Maar wil u aanzien in Christus en opzoeken in zijn gunst. Open onze lippen, onze oren, onze harten. En geef dat het woord zijn kracht mag doen en voor die en gene een woord terechter tijd mag zijn. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden en dat alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 72, de versen 3 en 9 zingen we samen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn, met hun zaad, uwe naam ter ere leven. Psalm 102, het laatste vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij zouden toch ook wat vreemd opkijken wanneer wij op een zekere zondag een groep mensen bijeen zouden zien staan en we zouden daar plotseling een geluid horen als van een geweldige stormwind, terwijl er toch niets bewoog. En even later zouden vlammen zichtbaar worden op het hoofd van sommige van die mensen, terwijl er niets verbrandde. En tenslotte zouden die mensen ook nog gaan spreken in allerlei talen. Vreemde talen, Frans, Duits, Engels, Roemeens. Ja, inderdaad, zoiets moet het toch voor de Joden geweest zijn, eeuwen geleden, op die Pinksterdag, toen de Geest kwam onder deze tekenen. En dan is het ook geen wonder dat ze verbluft en verbaasd waren en zich afvroegen, wat wil toch dit zijn? Het is misschien zelfs enigszins te begrijpen dat er spotters waren, al is die spot natuurlijk nooit goed. Die zeiden, ze zijn dronken. Ze staan te praten met dubbelslaande tong. Want het was toch iets uiterst wonderlijks. Iets wat voor het gewone menselijke leven maar vreemd is. En vandaar dat we toch met gespannen aandacht luisteren naar de verklaring van al deze wondertekenen. Wat wil toch dit zijn? Wat betekent het? We gaan die vraag van de Joden op de Pinksterdag begrijpen. En we luisteren naar wat Petrus op die vraag zegt. Want hij gaat er heel nadrukkelijk op in en legt uit wat deze dingen beduiden. En zo krijgen we dan vanuit het woord van God vanmorgen enig inzicht in de betekenis van het Pinksterfeest. Dat is het thema van de prediking. De betekenis van het Pinksterfeest. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats hoe de profetie wordt vervuld. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. In de tweede plaats hoe de grenzen worden doorbroken. En dan denken we vooral na over de geest uitgestort op alle vlees. En tenslotte hoe de vrucht wordt geopenbaard. Jongelingen zullen gezichten zien, ouden zullen dromen. En dienstknechten en dienstmaagden zullen profeteren. Dus de betekenis van het Pinksterfeest, hoe de profetie wordt vervuld. Ten tweede, hoe de grenzen worden doorbroken. En ten derde, hoe de vrucht wordt geopenbaard. Als Petrus op die zo begrijpelijke vraag, wat wil toch dit zijn, ingaat, dan begint hij niet met zijn eigen ervaring. Dan begint hij ook niet met te wijzen op de wonderlijke tekenen zonder meer, zodat hij zegt, let nou toch eens op die wind en let nou toch eens op wat die vlammen betekenen. Maar hij begint bij het woord. En dat is iets wat bij het Pinksterfeest nooit uit het oog verloren mag worden. Dat wanneer de apostelen het Pinksterfeit gaan verklaren, dat zij het woord openen. En dat zij vanuit het woord gaan verkondigen wat deze dingen beduiden. Dat is al een heel duidelijke aanwijzing, gemeente, dat we bij Pinksteren niet in de eerste plaats moeten denken aan allerlei uiterlijke verschijnselen of aan allerlei innerlijke ervaringen, maar dat het bij het Pinksterfeest in de eerste plaats gaat om de verkondiging van het woord van God. En dan wijst Petrus uiteraard op het woord zoals dat in die tijd bestond. Op het Oude Testament, want buiten het Oude Testament was er in die tijd nauwelijks iets van het nieuwe. Er waren slechts enkele mondeling overgeleverde woorden van de Heere Jezus, maar het was nog niet op schrift gesteld. En zo, Petrus grijpt naar het Oude Testament, het woord zoals dat in die dagen bestond. En hij haalt een woord aan uit een onbekende profetie. De profetie van Joël. En hij zegt, wat hier gebeurt, te midden van al die tekenen, dat is de vervulling van die oude profetie van Joël, waar gezegd wordt, en het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan gaan die woorden van Joël nog door. Petrus citeert ze, haalt ze aan, heel uitvoerig. Want tot en met het 21ste vers geeft Petrus weer wat Joël bij die gelegenheid heeft gesproken. En dan is het heel opmerkelijk dat wanneer Petrus de woorden van Joël aanhaalt, dan haalt hij ze wel heel zorgvuldig aan, maar er zijn een paar opmerkelijke veranderingen. En de belangrijkste verandering die is meteen in het begin van de tekst te lezen. Als u Joël 2 vers 28 opslaat, dan ziet u daar dat Joël gezegd heeft, en daarna zal ik uitstorten mijn geest. Petrus verandert dat. Hij zegt niet en daarna, maar hij zegt en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Daarmee laat Petrus zien wat de werkelijke betekenis is van de profetie van Joël. Want Petrus spreekt hier, u hebt dat toch gelezen, vervuld met de Heilige Geest. Hij legt aan het woord van God niet zijn eigen machtige uitleg op, maar vervuld door de Heilige Geest geeft hij met iets andere woorden aan wat nu de werkelijke diepe inhoud is van die profetie van Joël. Bij Joël was het onder de leiding van de Heilige Geest nog en daarna. Maar bij Petrus wordt het, als deze woorden vervuld gaan worden, en het zal zijn in het laatste der dagen. Dat is iets wat we in de Bijbel wel meer voor tegenkomen. Dat wanneer de profetie vervuld wordt, er wat woorden toegevoegd worden. Door de Heere Jezus of door een apostel. Om duidelijk te maken wat nu de vervulling van deze profetie eigenlijk is. We moeten dus zeggen, in deze woorden van Petrus wordt de diepe verklaring gegeven van de profetie van Joël. En dat betekent dus dat wij het eenvoudige daarna van Joël moeten uitleggen als en het zal zijn in het laatste der dagen. Wat bedoelt Petrus daarmee? Wel, daarmee bedoelt hij dat met de komst van de Heilige Geest, de uitstorting die plaatsgevonden heeft en zichtbaar werd in al die wonderlijke tekenen, dat met de komst van de Heilige Geest de laatste dagen zijn ingegaan. Dat is iets wat we vaak in de Bijbel lezen. De Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat wanneer het heilswerk van Christus voltooid is, dat betekent wanneer hij opgevaren is naar de hemel. En wanneer de geest is uitgestort, dan zijn de laatste dagen begonnen. Dan zijn de werken van God in Christus en door de Heilige Geest zo verre vervuld dat er niets meer behoeft te gebeuren voor de wederkomst dan alleen maar, ja wat alleen. Wat moet er in die laatste dagen alleen nog gebeuren? De toebrenging van de kerk. De komst van het koninkrijk. Maar verder is alles gereed. Christus heeft geleden. Christus is gestorven. Christus is ten hemel gevaren. De geest is gekomen. Al die profetieën zijn vervuld. Het enige centrale wat nog gebeuren moet is het bijeenbrengen van de uitverkorenen. De vergadering van de kerk van de Heer. En daarmee zijn de laatste dagen begonnen. De komst van de geest laat zien dat die laatste tijd aanbrak. En daar moeten we de vinger bij leggen vanmorgen, gemeente. Want dat wil zeggen dat nu deze profetie van Joël vervuld is. En u Petrus zo laat zien in deze Pinksterpreek aan de verwarde menigte. Dat dit in het schriften voorzegd is. Laat hij horen dat de laatste dagen zijn begonnen. Sinds de Pinksterdag leeft de kerk in de laatste bedeling. In de laatste dagen. Dat geeft iets van een geweldige ernst aan. Want de laatste dagen betekenen dat de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken en de voleinding van alle dingen aanstaande is. Joël heeft dat in zijn profetie ook gezien. Leest u de woorden die Petrus aanhaalt maar verder. Joël als een echt oud-testamentische profeet zag het ook zo. Dat de komst van de Heilige Geest en de wederkomst van de Heere Jezus Christus eigenlijk in enen gezien werden. Daar had Joël nog niet zoveel onderscheid in. Hij zag het uit de verte. Hij zag de komst van de geest. En hij zag dat die komst van de geest gepaard ging met de grote dag des Heren. Met bloed en vuur en rookdamp. Met al die tekenen die de komst van het einde aller dingen aankondigden. Joël zag nog niet zo duidelijk dat de komst van de geest en de wederkomst van de Heere Jezus Christus, dat die een einde uit elkaar lagen, dat daar tijd tussen zou liggen. En zo profeteerde hij in enen over de komst van de geest en over het bloed en over het vuur en over de rookdamp en over de komst van de grote koning op de wolken. Maar nu laat Petrus zien, nee, met de komst van de Heilige Geest is de wederkomst er nog niet meteen. Nu beginnen de laatste dagen. Maar het begin van de laatste dagen duidt wel heel nadrukkelijk aan dat het einde komt. Dat het bloed en het vuur en de rookdamp de komst van Christus op de wolken aanstaande zijn. En dat plaatst de kerk die in de laatste dagen leeft onder een geweldige, klemmende oproep. O jonge mensen, ouderen, nu wij in de laatste dagen leven. Zoek de Heere. Zoek de waarachtige bekering. Het geloof. Want het einde van alle dingen is gekomen. Wij leven in deze 20e eeuw heel nadrukkelijk in de laatste dagen. Wat een dringend iets is dat altijd weer als het woord deze dingen aanwijst. We mogen de noodzaak van de bekering maar niet uitstellen of wegschuiven. Want het zal zijn in het laatste der dagen. Maar het is niet alleen iets wat ernstig en welmenend ons stilzet bij de noodzaak van de bekering. Nu de laatste dagen dan toch gekomen zijn. Het is ook iets wat op een bijzondere wijze voor de kerk van de Heere Jezus Christus een moedgevende, een bemoedigende inhoud heeft, die laatste dagen. Want die laatste dagen, daarvan zegt de profeet Joël, en Petrus onderstreept dat nog eens, dat die laatste dagen vol zullen zijn van de Heilige Geest. Want vergist u zich niet. Petrus legt hier de profetie van Joël uit en zegt, dit is het, die uitstorting van de Heilige Geest die scharen daar ziet op de Pinksterdag. Wat geprofeteerd is door de profeet Joël, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan zouden we kunnen denken, nee, dat gold alleen voor die dag. Toen stortte God de geest uit. Nou is het wel waar dat God op die dag heel bijzonder kwam met tekenen van de aanwezigheid van zijn geest. En dat de Heere heel in het bijzonder kwam op die dag door 3000 mensen te bekeren. Maar u mag nooit vergeten, de komst van de Heilige Geest in deze laatste dagen is niet beperkt tot die ene dag. Tot die dag van het Pinksterfeest. Nee, als die laatste dagen gekomen zijn, is dat in het bijzonder de tijd waarin de Heilige Geest wil wonen en wil werken. Er staat ook, en het zal zijn niet op deze Pinksterdag, of niet op deze bijzondere dag, maar het zal zijn in de laatste dagen meervoud, in die tijd die met Pinksteren wordt ingeluid, dat ik zal uitstorten van mijn geest. Tijd na Pinksteren zou dus de tijd van de geest genoemd kunnen worden. En in die tijd wil de geest in het bijzonder werken. En niet met mate, want er staat, zal ik uitstorten. Dat is een woord wat overvloed aanduidt. Het is ook een woord waarin duidelijk wordt dat God het doet. Die geest die komt niet omdat mensen het er naar maken. Die geest die komt niet omdat mensen zo geroepen hebben ten diepste. Maar die geest die komt omdat God de geest niet met mate, dus in overvloed uitstort. Het is als een stortbui, zo wordt het ook in de Bijbel wel genoemd. Als een regen. Overvloedig komt de geest aan het begin van die laatste dagen. En werkt die geest door in die laatste dagen. En dan is het aan die overvloed van het werk van de geest te danken. Dat alle grenzen doorbroken worden. Want wanneer de geest wordt uitgestort, dan zegt Petrus in aansluiting bij de profetie die hij bij Joël gelezen had en die voor zijn innerlijk, voor zijn hart zo was opengegaan, dat God de geest zal uitstorten op alle vlees. Ja, dat was iets ongehoords. Want in het Oude Testament lezen we ook wel over de geest. Ook over de komst van de Heilige Geest. En ook over het werk van de Heilige Geest. Natuurlijk, want zonder de Heilige Geest zou er niemand bekeerd zijn. Dus de Geest was er wel. De Geest werkte ook wel. De Geest werkte in Abraham en in David. En zo af en toe lezen we dan ook nadrukkelijk over dat werk van de Heilige Geest. Maar als u alles wat het Oude Testament over de Heilige Geest zegt bij elkaar zou zetten, dan zou u zien dat er 2 belangrijke grenzen getrokken worden met betrekking tot het werk van de Heilige Geest. De eerste is dit. En dat is de allerbelangrijkste. Dat de Heilige Geest werkt alleen binnen Israël. Alleen onder Israël werkt de Geest. Alleen binnen Israël worden mensen bekeerd. Oh ja, zeker. Er komen soms ook heidenen. Denk alleen maar aan Rut. Maar dan is het toch zo dat zij in Israël worden ingelijfd en de naam van Sions kinderen heel letterlijk moeten dragen. En zo ook in de vruchten van de geest gaan delen. Dus voor de Pinksterdag was het werk van de geest begrensd. In die zin dat het begrensd was tot Israël. En het tweede, dat is ook nog een grens waar we niet overheen mogen lezen. Dat is dat hoewel de Heilige Geest uiteraard wel werkte in allerlei soorten van Israëlieten, bekering en geloof, wordt toch in het Oude Testament heel in het bijzonder gezegd dat de Geest met name werkt in profeten, in priesters, in ambtsdragers dus. En dan met name bij de profeten. De geest des Heren is in de profeten. En die profeten door de geest geleid Die gaan gezichten zien en die gaan dromen dromen. En zij ontdekken allerlei geheimenissen van God. En die gaan zij door de geest geleid ook verkondigen. Een profeet is heel in het bijzonder in het Oude Testament. Een man geleid door de Heilige Geest. En ook al is het werk van de geest in bekering en wedergeboorte en geloof in de harten van gewone mensen aanwezig in het Oude Testament. Als de oude Israëliet over het werk van de geest hoorde, dan dacht hij toch heel in het bijzonder aan mensen die geroepen waren om te profeteren en gezichten zagen en dromen droomden. Aan de grote profeten zoals Elia en zoals Jesaja en zoals Joël. En nu is het duidelijk, gemeente, dat de Heere die dubbele grens hier doorbreekt. Want er staat dat met de komst van de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest, de geest niet meer beperkt blijft tot het volk van Israël. Nee, er staat, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dat betekent dat alle levende mensen in de geest en in de gaven van de geest kunnen gaan delen. Dat de geest vanaf zijn uitstorting zich niet meer beperkt tot het volk wat in Palestina woont. Maar dat alle vlees, dat wil in de eerste plaats zeggen, alle mensen. Of ze nu wonen op het zuidelijke gedeelte van Afrika. Of misschien langs de kusten van Groenland. Alle vlees. De Heere wil zijn geest zenden. Over de breedte en de lengte van deze aarde. De grenzen van Israël als volk van Gods keuze worden doorbroken. En dan niet alleen dat. Ook die grens dat alleen profeten beschouwd werden als mensen bezield met de Heilige Geest, worden doorbroken. Want er staat alle vlees. Dat wil zeggen niet alleen maar enkelen die bijzonder daartoe door de Heere worden aangewezen, zullen visioenen zien en dromen dromen. En profeteren. Maar allen. Wat een ontzaglijke diepte hebben deze woorden zo. Ze laten zien dat met de komst van de Heilige Geest het werk des Heren uitgaat tot over de hele wereld. Tot over alle volken, tot door alle soorten van mensen. Maar dat niet alleen. Want het woord van God, ach, als je daarover nadenkt, dan krijgt dat steeds meer diepte. Het woord van God zegt nog meer. Het zegt niet alleen maar dat de geest wordt uitgestort over alle soorten van mensen, maar over alle vlees. Ja, dat betekent in de eerste plaats gewoon mensen. Het woord vlees is soms een aanduiding voor de bewoners van deze aarde hier ook. Maar het woord vlees heeft toch nog iets meer. Vlees is ook het vergankelijke vlees. En daarmee worden mensen hier dus aangeduid als sterfelijke mensen. Vlees heeft bovenal iets van het zondige vlees. Het tekent mensen in hun gevallen bestaan. Het tekent mensen in hun schuld. In hun zondigheid. En dat staat er. Dat terwijl de grenzen gebroken worden en alle soorten van mensen kunnen gaan delen in die geest die gekomen is, uitgestort is van de hoge. Dat die geest komt op het vlees. Dat is vergankelijke vlees. Dat is zondige vlees. En dat woord vlees, dat is een aanduiding van u en van mij. In onze verlorenheid. Verstaan we dat? Wat dat dan betekent? Wel, dat betekent dit, dat wanneer God de geest zendt op de Pinksterdag en ook wanneer hij in het persoonlijke leven in deze dagen met zijn geest gaat werken, dan is er niets van ons en niets van de mens wat naar God zoekt. Als die geest ook komt op de dag van Pinksteren, dan is dat een soeverein werk van Gods vrije genade. Want er is geen vlees dat God zoekt. En er is geen vlees dat behoefte heeft aan de geest die kwam. Het vernedert ons daarom ook. Want het laat ons zien wie we zijn. Het laat ons zien niet alleen dat wij niet naar God vragen. En aan de kennis van zijn wegen geen behoefte hebben. Maar het laat ons ook zien de geweldige afstand die er is tussen God en tussen ons. Wij kunnen God nooit behagen, want we zijn vlees. Wij kunnen God nooit dienen, nooit eren, want we zijn vlees, dat wil zeggen zondige mensen. En nu moet God komen met zijn genade, met zijn geest en met zijn woord om mensen die vlees zijn, verkocht zijn onder de zonde, zegt Paulus, om die uit de dood en uit de nood te redden, om die te vernieuwen, te bekeren, met het geloof te begiftigen, om alles te doen opdat zo'n vleeselijk zondaar, zo'n dode zondaar, zalig zou worden. En dat is nu een van de grootste geheimen van de Pinksterdag. Dat God in de uitstorting van de Heilige Geest laat zien dat hij dat kan doen en wil doen. Want hij wil wonen bij het vlees. Wonen bij het verlorene. Wonen bij die van een nederige geest is, zegt Jesaja. Kijk, en daar ligt een ontzaggelijk rijke evangelieboodschap in. Waarin de mens diep vernederd wordt. Maar God de drie enige verheerlijkt wordt. Want wat zegt dit woord van Joël wat Petrus hier aanhaalt? Wel, het tekent ons zo met een enkel woord in onze verlorenheid. In onze vleeselijkheid. Maar het zegt dat God nu zijn geest wil zenden. Juist op het vlees. En juist dode zondaren wil levend maken. Mensen die niet naar hem vragen en die niet naar hem zoeken. En dat die geest die uitgestort is werken wil in deze laatste dagen om mensen te bekeren. Ziet u dan niet dat er daarom hoop is voor verloren zondaren? Nee, niet als ze kijken naar zichzelf. Niet als we letten op omstandigheden, want dan zou in deze laatste dagen de schrik je om het hart slaan. Dan denk je aan dingen als kerkverlating, aan toenemende morele, zedelijke verwildering. Het getal van degenen die het oprecht om God te doen is, lijkt kleiner en kleiner te worden. Het lijkt alsof het werk van de geest van Pinksteren in de zin waarop het plaatsvond in die oude kerk steeds minder en steeds minder wordt. Zo lijkt het voor onze ogen. En misschien moet u daar nog heel persoonlijk een aantal dingen aan toevoegen als u naar uw eigen hart en naar uw eigen leven kijkt. Zo dor. Iemand die niet onverschillig is over de geestelijke dingen, maar zichzelf nergens bij durft scharen, die zegt, ach, ik wilde dat ik kon zeggen dat de Heere ook in mijn leven werkte. Maar ik weet dat ik onbekeerd ben, maar er geen rust over heeft. Hoe benauwd kan dat zijn? Als je rusteloos voortgedreven wordt, terwijl je geen licht hebt. En je gebeden aflijken te ketsen op een hemel die als van staal is. Dan weet je dat je hart koud is. Onbereikbaar lijkt het te zijn voor de Heere. En je kan jezelf niet opwerken. Want wat je je probeert op te werken om goede gedachten van God te krijgen, wat meer je aan de weet komt, dat het bij jezelf alleen maar duisternis en alleen maar zonde is. Inderdaad, vlees. En een ander die iets van de genade van de Heere kent, maar misschien al een poos, al geruime tijd, in het donker dwaalt. Die zegt, ach ja, vroeger toen de Heere mij te sterk werd. Toen ik hem mocht zien door het geloof. Toen ik hem mocht aanschouwen. Toen was alles licht, maar nu is het donker gekomen. En de verberging van Gods aangezicht in de strijd van het leven is zo bitter. En dan dat dorre, dodige hart. Hoe kom ik van mezelf verlost? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Zo zei Paulus het. Ja, dan kom je erachter. Ook nadat genade verheerlijkt is dat je vlees bent. Nou, zijn dat dan geen ernstige dingen? De toestand van de kerk in het algemeen? De worsteling van iemand die het om God te doen is, maar die de Heere niet kan vinden omdat hij zich zo onbekeerd ziet? Of de strijd van een oprecht kind des Heren, wat in het donker verkeert, zijn dat dan geen aangrijpende dingen? Ach, lieve mensen, dat zijn diep aangrijpende dingen. Maar ziet u dan niet dat er hoop gegeven wordt in de woorden die Petrus hier uitlegt, aan het hart legt van deze Cretenzen en Arabieren en wat voor nationaliteit ze ook mochten hebben? Hij zegt, de geest is gekomen op vlees. En dat betekent dat hoe zwaar de duisternis ook is, hoe groot de verlating van de kerk ook is, hoe verzondigd een mensenkind die in stilte hunkert naar God het ook heeft, hoe bestreden een kind van God ook is, dat staat de Heilige Geest niet in de weg. De geest die soeverein en genadig komt, komt op het vlees. En die geest wil daar nu wonen. O, zouden we dan juist op deze Pinksterdag, die we voor de zoveelste keer mogen vieren, in deze laatste dagen niet smeken om de doorbrekende en doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Kom, Gij geest, al zijn wij vlees, al ligt het aan onze kant verzondigd, al hebben wij het er niet naar gemaakt, kom en vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Kom, gij geest, op het vlees. Ja, en als die geest dan komt, wat gebeurt er dan? Als die geest door de grenzen heen breekt en op het vlees woont, bij zondaren wil zijn, wat gebeurt er dan? Wel, dat wordt in de woorden van Joël op een hele bijzondere wijze aangegeven. En Petrus gaat daar verder eigenlijk in zijn toespraak niet direct op in. Wel indirect, maar niet direct. Want wat staat er dan? Wel, als de geest op alle vlees wordt uitgegoten, dan staat er, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen, en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. Daar hebt u het dus. Als u het zou samenvatten, zou u zeggen, de jongeren en de ouderen en de dienstknechten en de dienstmaagden, ze zullen allemaal profeteren. En zo wordt die tekst ook vaak uitgelegd. Kijk, dat betekent dat ze gaan spreken. Spreken over de dingen des Heren. Net zoals de 11 discipelen over de dingen des Heren gingen spreken. God maakte na een tijd van zwijgen hun tongen los. En daar staan ze, Thomas en Petrus en Johannes en al die anderen. Ze profeteren, ze spreken. Inderdaad, dat is een aspect van wat hier staat. Misschien ook wel een heel belangrijk aspect van wat hier staat. Maar zullen we niet vergeten dat het niet het enige is? Want wat is profeteren volgens de Bijbel? Volgens het Oude Testament, want Petrus spreekt toch heel sterk hier in deze woorden tegen de achtergrond van het Oude Testament als hij die woorden van Joël aanhaalt. En dan hebben we het zojuist aangestipt. Dan was er in het Oude Testament een gedachte dat de Heilige Geest heel in het bijzonder werkte in de gezalfde profeten. In de profeten die instrumenten van de Geest waren om de woorden van God te verkondigen. En dan moet u bij profeten niet alleen maar denken aan mensen die de toekomst voorspellen. Dat is een verkeerde opvatting. Profeten spraken natuurlijk zoals nodig was ook over de toekomst. Maar het meeste van de Bijbelse profetie is heel simpel bekeringsprediking. Profeten hebben meer over de noodzaak van de bekering gesproken dan over de toekomst en het einde aller dingen. Een profeet is dus iemand die het woord van God verkondigt. In een bijzondere opdracht van God staat, heel anders nog dan vandaag een dominee. In een bijzondere opdracht van God staat om het woord aan het volk van die dagen te verkondigen. En daarbij ook wel spreekt over wat in de toekomst verborgen ligt. Maar hij is dus een prediker die de woorden van God verkondigt. En hoe ontvangt hij die woorden van God? En daar moeten we goed op letten. Hij ontvangt die woorden van God doordat hij gezichten ziet en dromen droomt. Degene onder ons die vroeger het catechisatieboekje van Hellebroek nog gehad hebben, die weten. Hoe maakte God zich bekend in de tijd van het Oude Testament? Door dromen, door gezichten. En door mondelinge aanspraken. Nou, dat was de wijze waarop God in de oud-testamentische tijd zich aan zijn profeten openbaarde. Door dromen, door gezichten, door mondelinge aanspraken. En daar begint het dus mee, dat werk van de Geest. Met het horen wat God te zeggen heeft. Want hier staat ook, als de Geest eenmaal gekomen is, zegt Joël, dan zal onder de jonge mensen en onder de oude er dromen gedroomd worden en er gezichten gezien worden. Kijk, dat moet u dus niet al te letterlijk nemen. Dat ook na de komst van de Geest van Pinksteren mensen nog allerlei visioenen zullen krijgen, zoals een Zacharia. Of mensen dromen droomden, zoals bij andere profeten het geval is. Maar het gaat er hier om dat zoals de profeten de woorden Gods vernamen, zoals zij licht kregen in hun hart, zoals de Heere tot hun ziel sprak, zo zal de Heere na de komst van de Geest spreken tot alle mensen. Die hem leren vrezen. Of ze nu bruin zijn of zwart. Of zij nu blank zijn. Of zij nu wonen aan de randen van de IJszee. Of rondom de Evenaar. Alle vlees bij wie de Heere komt. Zal de woorden van de Heere verstaan. Zo persoonlijk. Zo krachtig. Zo indringend, zo overweldigend als de oud-testamentische profeten door dromen en visioenen werden overweldigd. Zo zal de Heere werken in het leven van allen in wie de Heilige Geest komt wonen en komt werken. Hier gaat het er dus om, over het krachtige. Overtuigende, vertroostende, vervullende werk van de Heilige Geest. Dat begint niet met spreken. Nee, dat begint met luisteren. Dat begint met een gelovig aanschouwen. Dat begint met een gelovig overdenken. Met het zien. Met het horen. Mogen we daar iets van kennen? Dat wij ook persoonlijk in ons eigen leven iets weten dat het woord van God aan ons hart werd toegepast. dat het woord van God tot onze ziel ging spreken, zoals we het vaak zeggen met de bede uit een van de oude psalmen. Spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Hebben we dat mogen horen? Kijk, dan ga je gezichten zien en dromen dromen. Niet letterlijk, maar wel wat de betekenis van die woorden hier is. Dan ga je het woord verstaan. Dan leer je God kennen. Dan leer je jezelf kennen. In die weg leer je Christus kennen. Als God door zijn geest en door zijn woord tot je hart spreekt en zichzelf gaat openbaren. En dan staat het hier als een belofte, heel in het bijzonder voor de jonge mensen en voor de ouderen. Vergeet u even niet, die profeten, dat waren doorgaans volwassen mannen, priesters ook. Zij werden volgens de oudtestamentische gedachte bijzonder bezield door de geest. Nou, en een priester ging in de Bijbel, kijkt u het maar eens na in het boek Leviticus, al heel jong met emeritaat. Dan mocht hij niet meer dienen. Al te oude priesters, dat kon niet in de tempel van de Heere. En vandaar, de jongeren en de ouderen, die stonden volgens de gedachte van de Joden toch eigenlijk wel buiten de werking van de geest. Alleen voor de mensen in de kracht van hun leven, als ze tot priester of tot profeet geroepen werden, zo was de gedachte bij velen. En nu zegt de Heer het met nadruk in deze woorden, niet alleen voor profeten, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen, zelfs voor de kleine kinderen, zonen, dochteren, jongelingen, wil ik mijn geest uitstorten. Net zoals bij Samuel, bijvoorbeeld, ik noem er maar één, die zomaar ineens, midden in de nacht, door het woord van God werd opgezocht. En hij wist het niet, want hij was geestelijk zo onkundig van die dingen. En toen gaf Eli hem raad, als de Heere dan weer komt, zeg dan maar Samuel, spreek Heere, want uw knecht hoort. Zo wil de Heere ook vandaag tot jonge mensen, tot kinderen spreken. Juist nu de geest gekomen is, wil hij ook in de harten van jongeren werken. O, is dat ons gebed ook op deze Pinksterdag. Heere, vervul uw kerk met het heil van Christus werk. En vervul heel in het bijzonder onze jonge mensen, die net als wij vlees zijn, zondaar zijn. Vervul ze met uw geest. Doe ze uw woorden verstaan. Doe ze bij uw woord leven. En breng ze onder de majesteit van uw woord tot bekering. Er is reden op de Pinksterdag om juist voor de jonge mensen daarom te vragen. En wat zou het een wonder zijn als dan jongeren uit ons midden dromen gingen dromen en gezichten gingen zien. Nee, niet letterlijk in de zin van allerlei vreemde dingen gingen zien. Maar dat zij de woorden van God in hun hart gingen horen. En dat de Heere met zijn woord en geest hen te sterk werd, zodat ze arme zondaars werden. Zodat ze een honger kregen naar het woord. Zodat ze gingen zoeken naar de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. O, dat kan de geest doen. Zelfs onder jongeren, misschien wel onder een van uw kinderen die zo onverschillig lijken. En zo ongevoelig zijn voor de dingen van het woord. De Heere kan op dit ogenblik het harde hart van een jongere die nog nooit aan God gedacht heeft. En die zich eigenlijk ten diepste niet om het woord van de levende God wil bekommeren. Kan hij zo breken. En jongeren zullen dingen gaan zien. En zij zullen de Heere vrezen. Ja, en dan kan het ook niet meer verborgen blijven. Dan zullen ze ook gaan spreken. Profeteren noemt de Bijbel dat. Nee, dat betekent niet dat ze de toekomst gaan voorspellen. Het betekent dat ze de woorden van de Heere na gaan spreken. Profeteren is eigenlijk goed spreken van God. Nou, wat een wonder. Als een jonge mensen tegen zou komen op huisbezoek. Op de catechisatie. Op de zondagsschool. Die zomer ineens, als er zo gelegenheid voor was. gingen vertellen wie God voor hen geworden was. En wie zij voor God geworden zijn. En dat kan u niet alleen bij jonge mensen, ook bij mensen van middelbare leeftijd en zelfs bij ouderen. Er wordt wel eens gezegd, hoe ouder, hoe kouder. Hoe ouder, hoe harder. En daar zit de kern van waarheid in. Maar hoe hard uw leven ook zou zijn naar uw eigen gedachten. Hoe gering de krachten ook worden als u hoogbejaard bent. Hoe donker het ook soms kan zijn wanneer uw geest minder wordt. En uw geheugen de dingen van Gods woord minder lijkt vast te kunnen houden. Dat staat de geest van Pinksteren niet in de weg. Want er staat en uw ouden, uw bejaarden, zullen dromen dromen. Die zullen dus ook aangesproken worden door de Heilige Geest. Ook bezield worden met die geest die zondaren vlees leert goed spreken van de Heere. En leert verkondigen dat de Heere recht is en in hem is gans geen onrecht. Ja, dan ligt in deze woorden opgesloten dat het ook mogelijk is dat onder oudere mensen die nog onbekeerd zijn de Heere gaat werken. En dat onder hen die genade mogen kennen, maar zo in donker verkeren, de Heere door zijn geest de dingen gaat verlevendigen. Geen ras, geen volk, geen natie, maar ook geen leeftijd, staat de Heere, wanneer de geest waait en werkt, in de weg. O, zullen we dan juist in onze dagen, juist in onze omstandigheden, in het leven van u, van mij, onze knieën op deze dag van Pinksteren niet buigen, Heere. Dat hebt u gezegd. Dat hebt u geprofeteerd. Dat is ook de uitleg van het Pinksterfeest, wat we hier vinden. Maar zou u in dat vlees van mijn leven, in dat vlees van het leven van mijn kinderen, in het vlees van onze ouders, in het vlees van de velen die tot onze gemeente behoren, en van mensen die zo als gast onder het woord zijn, zou u willen werken. De hindernissen, de zonde, weg willen stormen, de schuld willen ontdekken, ruimte willen maken voor Christus. Christus willen verheerlijken in zijn grootheid, in zijn dierbaarheid. Christus naderbij willen brengen. Christus een plaats geven als koning van ons hart. O Heere, u hebt het toch zelf gezegd. En dat is niet beperkt tot de Pinksterdag. Maar dat geldt voor al die laatste dagen, ondanks de duisternis, ondanks de kerkverlating, ondanks onze schuld, dat gij zult uitstorten van uw geest op alle vlees. Heere, doe het ook onder ons en in het bijzonder onder onze jonge mensen. Onder de nieuwe generatie. Wat is dat gebed nodig? Wat is dat gebed op deze Pinksterdag dringend nodig? O, laat dat in deze laatste dagen ons gebed zijn of worden. Want hij zal, hij wil, hij kan het doen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank dat u ons de krachten gaf om het woord uit te dragen. En u is het woord in alle eenvoud vanuit dit bekende Pinkster-evangelie neergelegd in de gemeente. O God, wil u het toepassen. Wil u geven dat velen mogen zien hoe vleeselijk ze zijn. Ja, kon het zijn dat we het alle gaan zien. Maar wil u ons ook leren dat nu alleen de komst van de geest op het vlees ons kan redden. Dat hij alleen Christus kan verheerlijken en aan ons hart kan verklaren. Dat hij alleen ruimte en plaats kan maken voor de Heere Jezus in het vleeselijke en zondige leven. Dat hij jonge mensen en ouderen tot bekering kan brengen. O Heere, geef het gebed om die geest, pleitend op deze belofte. Op wat u hierin toezegt, opdat er zo als het ware veel gebed mag zijn aan de troon van uw genade. En op het gebed ook wonderen mogen gebeuren. Want u hebt op het gebed eenmaal de geest gezonden. Heere, zend het ook onder ons, o, we zijn het niet waard. Maar wil u het nochtans doen? Geef dat we deze dag verder met deze dingen mogen doorbrengen. Wil u geven dat wanneer we vanavond opnieuw samenkomen, om ook dan iets over de kracht van de werking van die geest met elkaar te overdenken. Dat we het ervaren mogen dat de geest is als vele wateren. Wateren die de ongerechtigheid wegspoelen. Maar ook wateren die de leegte vervullen. En in de leegte vertroosten. Heere, geef ook dan uw zegen, we vragen het, in de vergeving van onze zonden, terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf, om Jezus wil. Amen. 145, het derde vers is onze slotzang. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. 145, het derde vers.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.